We gaan vanavond verder kijken naar dat bijzondere van Jozefs geschiedenis in het boek Genesis. En we zijn nu toegekomen aan Genesis 49, het laatste stukje. 49. Genesis 49, vers 22. Er staat in Genesis 49 uiteraard veel meer, maar het ging ons om de geschiedenis van Jozef. Dus we laten de andere zegeningen door Jacob uitgesproken even rusten. 49 vers 22. Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel, door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader, die zal je helpen. En door de Almachtige, die zal je zegenen met zegeningen uit de hemel van boven en met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn, dus die zegeningen die de zegeningen van de vaderen te boven gaan, die zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Dan volgt er nog een zegen voor Benjamin. Vers 29. Daarna gebood hij hun en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Ephron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, die tegenover Mamre ligt in het land Kanaan en die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar, zo staat het in deze vertaling, op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood de dienaren, de geneesheren van zijn vader, om hem te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël, zo wordt Jacob immers ook genoemd. Het balsemen van hem duurde 40 dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van Farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de Farao. Mijn vader heeft mij laten zweren, zie, ik ga sterven in mijn graf, dat ik voor mijzelf in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven. Daarna zal ik terugkomen. De farao zei: ga en begraaf uw vader zoals hij u heeft laten zweren. Toen ging Jozef op weg om zijn vader te begraven en alle dienaren van de farao, de oudsten van zijn huis en de oudsten van het land Egypte gingen met hem mee. En verder heel het huis van Jozef, zijn broers, het huis van zijn vader, alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in de landstreek Goshen achter. Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee, het was een zeer grote menigte. En toen zij bij de doornen dorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield 7 dagen rouw om zijn vader. En toen de inwoners van het land, de Kanaanieten, de rouw op de doornen dorsvloer zagen, zeiden ze, dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom gaf men die plaats de naam Abel Misraim. Hij ligt aan de overzijde van de Jordaan. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun bevolen had. Zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan, begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van Efron de Hetiet. Deze grot ligt tegenover Mamre, dat is bij Hebron dus. En nadat hij zijn vader begraven had, keerde Jozef terug naar Egypte, hij en zijn broers en alle die met hem meegetrokken waren, om zijn vader te begraven. En toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat we hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden, zie, we zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta op, sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Efraïm, dat is een zoon van Jozef dus, de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, ook een zoon van Jozef, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was, ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Tot zover. Dat lijkt op een triest einde van een groot man. En dat is misschien aan de ene kant ook zo. De andere kant is totaal anders. Ik hoop ook dat dat helder wordt. Jozef, de verworpen broer, door de broers verworpen dus, ze hebben hem verkocht, ze hebben hem in de handen van heidenen overgeleverd en die hebben hem naar Egypte verkocht. En daar is hij in de gevangenis terechtgekomen, in een kuil terechtgekomen, hetzelfde woord als kuil waar de broers hem inwierpen. En daar is een wonder gebeurd, een bestiering van de Heer, een goddelijke leiding. En Jozef is uit die gevangenis gehaald en aan het hof van Farao gekomen. Redder van de wereld geworden. Dat was de titel die Jozef meekreeg van Farao. Zaphnath-Paneach, redder van de wereld. Jozef kreeg van Farao een vrouw voordat de broers hem weer zagen. Voordat ze in grote nood toch gingen om in Egypte brood te kopen. Het was een bijzonder zware tijd. En daar hebben de broers zich gebogen als knipmessen, zo zeggen we dat wel eens, voor Jozef. Vroeger zeiden ze, dacht je dat we ooit voor jou zouden buigen? En toen bogen ze, maar ze hadden niet eens door dat hij dat was. Ze zijn nog een keer gekomen. Er is een heel verhaal aan vast, maar dat heb ik allemaal gehad. Daarna zijn ze in Egypte gaan wonen. En ze hebben het goed gehad en ze zijn die hele zware tijd van grote nood, de tijd van grote verdrukking doorgekomen. Want God had ze bewaard. En nu is Jacob zeer oud geworden. Hij ligt op bed, heeft de zonen van Jozef bij zich geroepen en hen gezegend. Dat hadden we de vorige keer. En nu zijn de zonen zelf aan de beurt. Er zijn, ik weet niet hoeveel artikelen geschreven over de zegeningen van Jacob. Alle zonen komen voorbij, 12. En ze komen op volgorde van geboorte voorbij. En Jacob heeft voor al die mensen een zegen. En er zit zoveel profetie in die uitspraken van Jacob dat je er bijna bang van wordt. Hoe is het mogelijk dat zo'n man daar in Egypte zoveel kan zeggen over zo'n lange geschiedenis? Dat is onvoorstelbaar. Maar goed, u mag daar een boek over kopen, u mag daar lezingen over bijwonen. Vanavond gaat het over Jozef en niet zozeer om al die anderen. Maar er zijn geweldige vergezichten. Hier in Genesis 49 over de toekomst van Israël. En dat is op zich al merkwaardig. En dan komt Jacob, de oude baas, die al bijna blind is. Hij zag het ook niet meer zo helder bij Jozef. En dan gaat hij over Jozef iets zeggen. En dat wilde ik graag met jullie gaan delen. Hij zegt, Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Zal ik het anders zeggen? De bron van leven. Hij is dat. En ik heb iedere keer geprobeerd om te vertellen dat alles in het leven van Jozef een heenwijzing is naar de Heer Jezus. Alles. Zijn verwerping. Het verkocht worden voor zilverlingen. Het miskend worden. Het mishandeld worden door en de broers Israël en de heidenen. De Heer Jezus. Zowel door de Joden gehaat als ook door Pilatus en de zijnen en Herodes en de zijnen gehaat. Het is allemaal terug te vinden. En God heeft hem uit die ellende gered, daaruit getrokken en hem een plaats gegeven die boven alles is. En er komt een moment dat Israël zal erkennen, we hebben het niet goed gedaan. Nog sterker, we hebben het fout gedaan. Het was onze schuld. Maar Jacob gaat hier profeteren dat Jozef een vruchtbare boom is. Wie is die boom geplant aan waterstromen? Psalm 1. Wie is dat dan? Zou er één van ons zijn die, laat maar zeggen, die hele tekst van Psalm 1 op zichzelf zou kunnen toepassen? Dat, ja, ik ben die man geplant aan waterstromen. Ik heb aan des Heeren werd mijn welgevallen. En ik zit niet in de kring van de spotters. En ik doe wat hij wil. Is dat van ons? Gaat het over mij? Nee. Het gaat maar over één. Psalm 1 is één. Dat is de Heer Jezus. Het gaat over hem. Over niemand anders. Dat is typerend voor het hele boek van de psalmen. Allemaal profetie. Wijst allemaal heen naar die ene. We hadden net een kort moment van gebed hierboven. En psalm 2 werd voorgelezen. Nou, psalm 2 kust de zoon. Nou, ja, nou, wie is dat? Dat is dezelfde. Ik kan wel doorgaan. Want al die psalmen wijzen één kant op. En dat is naar de Heer Jezus. En Jacob zag dat al, in die oude tijd. Hij is die vruchtbare boom aan een bron geplant. En dan komt de tijd dat, ja, dat die stroom van levend water vloeit. En dat de basis daarvan de troon van God is. Maar dat aan de rand van die stroom de boom des levens is. Met alle vrucht, met alle zegen daaraan verbonden. Dat komt nog. Jacob zag dat. En Jacob sprak daarover. Hij heeft het zo verteld. Elk van zijn takken loopt over de muur. Dat betekent, het is niet begrensd door een muur. Het is niet begrensd door de grens van Israël. Het is niet begrensd door de taal van Israël. Elk van zijn takken, wat er ook van hem te zien is, het loopt over de muur. Het is verdergaand dan de afgrendeling van. Toen de Heer Jezus hier was, heeft hij tegen een vrouw uit Tyrus Sidon gezegd, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te geven. Zij heeft geclaimd dat de kruimels toch ook voor de honden waren. Groot geloof. Ze kreeg wat ze graag wilde. Broeder en zuster, dat wat je van de Heer Jezus ziet is niet in te perken. Is ook niet bedoeld voor één club van Nederlandse makelij of zo. Onze kerk is de enige zaal. Oh nee, hij is de enige. Niet onze club. Vergeet het alsjeblieft. Kom er één keer achter dat de zegen hoger is dan onze muren. Zijn takken gaan over de muren heen. Iedere keer duikt precies hetzelfde probleem op. Wat je ook leest over heiligingsbewegingen. Ze hebben allemaal hetzelfde ongeveer. Je moet bij hen zijn en als je bij hen niet meer bent, dan ben je eigenlijk je zegen kwijt. Dan ben je reddeloos verloren. Dat is niet waar, dat is volstrekte onzin. Je moet namelijk niet bij die club zijn, je moet bij hem zijn. Als ik één ding zou willen duidelijk maken, dan is het dit. Dat je bij hem moet zijn en niet bij ons. Iedere keer is de vraag gekomen van, hoe vind ik nu die echte volmaakte kerk? Nou, het antwoord was vroeger al, dat heb ik ooit geleerd van mijn bijbelleraar. Als je hem gevonden hebt, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, is het weer mis. Dan is die volmaaktheid verdwenen. En dat is zo. Je moet niet bij een club zijn. Je moet bij die ene zijn. De bron, die zegenbron is de Heer Jezus zelf. Maar boogschutters hebben hem verbitterd en beschoten en hem gehaat. U weet het, hè? Boogschutters hebben hem verbitterd en ze hebben hem beschoten. Zag u het niet dat ze stenen oppakten om hem te stenigen? Zag u het niet dat ze hem aan het kruis hebben gebracht? Zag u niet dat ze hem smadelijk hebben behandeld en dat ze hem gegeesteld hebben, dat ze hem bespuwd hebben, bespot hebben? Dat is de Heer Jezus. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Dit is toch heel merkwaardig, dat een oude man, je zou zeggen, nou ja, die is wat in de war, bijna seniel of zo, dat die dit soort dingen zegt over die ene. Over die ene zoon die hij zo bijzonder vindt. Maar zijn boog, dus die boogschutters hebben hem wel geprobeerd te tergen en geprobeerd te doden, maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel. Zijn handen en zijn armen. Zijn handen en zijn armen bleven soepel. Hij heeft niet verloren. Hij is niet, laat maar zeggen, door hen overwonnen. Hij heeft zichzelf gegeven, maar zijn handen bleven soepel. Hij kan tegen Thomas zeggen, leg je vinger er maar in. Het is nog steeds zegen. Steek je hand maar in mijn zij. Je zult het ervaren. Dat is de Heer Jezus. Dat is onze heiland. En ik hoop van harte dat u de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw verlosser. Ja, dat is een voorwaarde. Dat is ook de enige voorwaarde die we hebben. Niet welke vertaling u leest, ook niet welke liedjes u zingt uit welke liedbundeltje, maar er zijn er nog wel een paar. Maar je moet bij hem zijn. En je mag bij hem zijn. En hij mag jouw armen om je heen slaan. Aan zijn hart komen. En hij zal zijn handen tonen. Dit heb ik voor jou willen doen. Dat is de Heer Jezus. Hier in profetie, in een stukje proza ook. In een prachtige taal van vroeger, in uitbeelding op een geweldige manier, door de handen, en dat soepel blijven en dat intact blijven is gekomen door de handen van de machtige van Jacob. Dat is niet Jacob, dat is de machtige van Jacob, dat is de God van Jacob. Dat is Yahweh zelf. Daardoor is de Heer Jezus overeind gebleven. Daardoor is hij niet overwonnen. Daardoor is hij... Ja, ik heb zo vaak iets over Bach gezegd en over... Dat ik daar voorliefde voor heb. U bent het misschien al helemaal flauw van. Dat gezeur steeds over Bach. Want u houdt helemaal niet van Bach. Maar Bach heeft toen in het Johannes-evangelie staat dat hij zijn hoofd boog. En zijn Johannes-passion gezegd dat hij antwoorden gaf terwijl hij zijn hoofd boog. Hij is niet gestorven. Daar. Natuurlijk is de Heer Jezus gestorven. 100%. Maar als God de machtige Jacobs hem sterkt, dan blijft hij. Dan blijft hij soepel. Er is geen verstijving, er is geen verkramping, er is niks. Er is leven tot in eeuwigheid. En vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. U hebt hem. Ik hoop dat u hem kent als de herder. De goede herder die naar u omzag, die naar jou verlangde, die jou opzocht, die jou in jouw situatie bezocht, ophaalde, daar weghaalde, aan zijn hart bracht en zijn liefde aan jou heeft geopenbaard. De Heere is herder, Psalm 23. Dat staat niet eens, de Heere is mijn herder, dat is wel zo. Maar hij is zo. Hij kan niet eens anders dan herder zijn. Dat is zijn wezen. Hij zal altijd opzoeken. Altijd. Ook al zou je vanavond nog weer bij hem vandaan lopen, dan gaat hij je nog achterna. Dat is zo. Dat is zo fantastisch. En de Heer Jezus is die goede herder die het verlorene nagaat totdat hij het vindt. Dat doet hij nog steeds. Hij kan niet eens anders. Zo is hij. En daar kun je dankbaar voor zijn. En door de God van je vader. En die zal je helpen, zegt Jacob. En door de Almachtige, die zal je zegenen. Even een slokje. Door de Machtige van Jacob, die zal je zegenen. Met zegeningen van de hemel van boven, zegt vers 25 middenin. En met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Dat heb ik al een keer proberen te zeggen, in het voorbijgaan waarschijnlijk. De broers die hebben gehoord dat Jozef een droom had. Ze waren met z'n allen op het veld, allemaal schoven. En al die schoven van die broers, die hadden allemaal een schoof. Die bogen zich voor die ene schoof, dat was de schoof van Jozef. Nou ja, dat was best al pittig en daar hadden ze het moeilijk mee. Van hoe gaat dat dan en hoe moet je dat dan zien? Ze hebben hem de aartsdromer genoemd. Maar toen had hij nog een droom. Over zon en maan en sterren. En daar werd dus Jacob in genoemd. En Jacob zegt dan, dat eerste, dat kan ik nog een beetje begrijpen. Oké, weet je wat, van die schoven. Dat kwam nog wel over. Maar dacht je nou echt dat wij, je vader en je moeder en wij, dat wij ook voor jou zouden buigen? De zegeningen van, nee, dit gaat te ver. Jozef, nu ben je abuis, nu ga je echt over de top. En nu Jacob over de top is, nu zeg ik het heel voorzichtig. Nu zegt hij, de Heere zal je zegenen met zegeningen van de hemel, zon, maan en sterren. En met zegeningen van beneden. Nu gelooft hij het. Nu zag hij het. Dat is heel merkwaardig dat ook Jacob in het begin niet kon zien wat de zegeningen van Jozef zouden zijn. Hoe verstrekkend die zouden zijn. En nu zegt hij dat zelf. Nu spreekt hij dit ook uit. Zegeningen van de watervloed die beneden ligt. En dan zegt hij, de zegeningen van jouw vader, dus van Jacob zelf, die gingen al verder dan de zegeningen van Jacob, van Abraham en van Isaac. Maar die zegeningen die verder gaan dan de zegeningen van Abraham en Isaac, die zijn op jou. Ze zullen op het hoofd zijn van Jozef, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Deze prachtige tekening van Jozef wordt door Jacob, de oude aartsvader, uitgesproken. Ik ben geneigd om nu te zeggen, neem zulk een sterven vrees ik niet. Dat zingt een liedje van de Zingende Zusjes, ooit gezongen. Ik weet niet of je bang bent voor. Maar zou je niet zo'n sterrenbed willen? Op het eind, misschien kun je niet zo heel goed meer zien. Misschien past er geen brilletje meer en is er geen goed gehoorapparaat. Maar je ziet heel ver en heel veel. En je mag dingen zeggen die niemand ooit eerder zei. Jacob trekt zijn benen terug. Hij aanbad, zegt een andere vertaling. Zo is Jacob heen gegaan. Ik ben ooit getuige geweest van het heengaan van een zeer oude Nestor in het geloof. Hij was dik 90 toen hij stierf. Ik was veel en veel jonger. Hij noemde mij zijn vriend. Waarom weet ik ook niet, maar het is wel gebeurd en ik mocht er dus bij zijn. Ik moest zelfs een boodschap van hem doorgeven. Ook een soort prediking vanaf het sterfbed. En wat hij als laatste zei was, houd Jezus Christus in gedachten, is de tekst uit 1 Timotheus. Hij stierf. Zulk een sterven vrees ik niet. Dat wil je zelfs graag. U kunt het stom vinden. Ik ben blij hier te zijn. En ik ben helemaal niet zwaarmoedig. En helemaal niet verlangend om te sterven of zo. Maar dit soort dingen aan het eind van je leven. Zo helder. Zulke dingen. En dan zulke zicht op deze echte. Ja, dit was de Jozef, zijn zoon. Maar dat was de redder van de wereld toen. Dat was de illustratie van de redder van de wereld die ooit zou komen. En als je zo zou sterven met zo'n profetie over hem die boven alles verheven is, die alle zegen in zich heeft en bij zich heeft en die nooit aflaat, die zulke dingen heeft gezegd. Stel dat je op je sterfbed dit gaat zeggen over de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent boven alles. En de zegeningen van mijn vader, och, die verbleken bij uw zegen. Alles verbleekt bij u. U bent boven alles. U bent, zoals hier staat, de gewijde onder uw broeders. Dat is een profetie van de bovenste plank. En ons gepraat over van hoe moet het nu met de auto. En zou pa nog iets willen zeggen over wie nou de tuin moet doen of zo. Nou, sorry dat ik stomme dingen zeg, maar bij wijze van. Zou het daarover moeten gaan? Is dat het wat we willen? Of zouden we, als we bij een geliefde aan het sterrenbed zitten, niet willen horen hoe die over de Heer Jezus denkt? Dat zou je toch graag willen horen? Dit zou je toch geweldig vinden? Nu, dat gebeurt hier. En dit is profetie. Ik zei zo pas al die zegeningen voor de andere broers hebben te maken met de toekomst van Israël. Het getuigenis van Jezus, dat is altijd de geest, de adem van de profetie. Nou, dat is hier ook zo. Het springt bij wijze van naar je toe. Jacob sterft. Wordt vergaderd tot zijn voorgeslacht, of verenigd met zijn voorgeslacht. Ja, u kunt het een raar gezegde vinden, maar in ieder geval, waar zijn voorgeslacht was, daar ging hij ook naartoe. En dat is in het paradijs. Daar waren ze. Abraham en Isaac. Daar ging hij ook. Er staat in de Bijbel, in het boek Jesaja, ook een verhaal over een koning van Babel die vergaderd wordt tot zijn voorgeslacht. Nou, ik zal het me niet citeren. Het is afschuwelijk als je het leest. Hoe ze daar in de dodenrijk tegen elkaar zeggen. Daar komt hij aan, die machtige van. Daar komt hij. Zal ons eens benieuwen. En we zullen allemaal een klein woordje als een soort grafrede even uitspreken. Daar. Dodenrijk. Foute boel. Mis. Helemaal fout. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Maar hier is het de oude Jacob die prachtige dingen zegt over zijn zoon. En hij zegt, moest luisteren, ik wil hier niet in Egypte begraven worden. Ooit heeft mijn opa heeft een grafplaats gekocht. U vindt dat in het boek Genesis, u weet het wel. En daar is Sarah begraven. Daar is ook Abraham begraven. Daar is ook Isaac begraven en Rebecca. En daar zegt Jacob, daar wil ik ook begraven worden. Hebben ze ooit, behalve dat graf, een vierkante meter eigendom gehad in het land? Nee. Dat land had de Heere God hen toegezegd. Dat land is van jullie. Kijk maar, zover als je kijken kunt. Korreltjes van het zand en sterretjes van de hemel. Neem maar een norm, neem maar een maat, maar het is onvoorstelbaar wat je allemaal hebt. Het is allemaal van jullie. Ik zal het je geven. Geen enkele voorwaarde, als je goed je best doet, als je de Torah uit je hoofd kent of zo, of als je de goede gezangen zingt, niks. Dit. En nu zegt Jacob, daar. We hebben alleen dat stukje land gekocht. Dat heeft Abraham ooit gedaan voor een gigantische prijs. Veel te duur. Maar toch. Daar. Weet je waarom? Omdat Jacob zegt, daar gaan we wonen. Dat is Gods toezegging. Dit wat God ooit zei, dat wordt waar. Daar wil ik ook begraven zijn. Dat is ook gebeurd. Het lichaam van de oude broeder is gebalsemd en is verzorgd. Ze hebben hem meegenomen met een enorme stoet. Ze hebben daar een enorme rouwdienst gehad bij de doornendorsvloer. Dorsvloer zijn altijd de plekken waar kaf en koren worden gescheiden. En waar het onechte weggaat en het echte overblijft. Nou, ik kan een heel verhaal vertellen over dorsvloeren in de Bijbel. U vindt er al een paar. De dorsvloer van Uzza, waar hij zijn hand uitsteekt. Maar ook de dorsvloer uit het boek Rut. Waar Rut naartoe gaat in hoofdstuk 3. Maar ook de dorsvloer van Arauna, waar David een engel ziet. En de plaats wordt dan door David gekocht voor een gigantische. Enfin, dat laat ik nu even los, want het wordt me te ver. Dan kom je een heel stukje excurs tegen, een soort uitstapje tegen. En dan kom je misschien wel in tijd nodig. Dat wil ik liever niet. Maar ik wil nog graag een paar dingen delen. Daar bij die doornen en dorsvloer. De mensen hebben gezegd, dit is een gigantische rouwklacht. Dit is een geweldige rouwdienst daar. Daar is het gebeurd. En daar is Jacob inderdaad in dat graf gelegd. Gebalsemd en wel. En toen zijn ze teruggekeerd naar Egypte, we lazen dat. En de broers die krijgen nu paniek. Die denken, nou, zolang die oude baas leefde, zolang die oude man er was, ja, die sprak nog wel voor ons. Die deed wel een goed woordje. We hadden nog een soort tussenpersoon. We hadden nog iemand die het voor ons opnam. Maar nu die man weg is, ja, nu gaat Jozef natuurlijk zijn gram halen op ons. Van, ja, zo gaat het. We hebben hem niet goed behandeld. Dus nu krijgen wij van hetzelfde laken een pak. Dat hebben ze gezegd. Jozef heeft via een omweg gehoord dat ze dit dachten en hij huilde. Bent u nog een beetje bang voor God? Er zijn heel wat mensen die elke dag maar weer hun zonde belijden. Maar je weet me nooit. Zou het toch wel goed komen met je? Laat ik je één ding zeggen. Toen je één keer oprecht je zonden voor God beleed, heeft God je zonden vergeven. God is getrouw en rechtvaardig om die zonden te vergeven. Hij zou ontrouw zijn als hij het niet deed. Indien wij onze zonden belijden, nog een keer. 1 Johannes 1. God is getrouw en rechtvaardig om ons ook die zonden te vergeven. En wat gebeurt er dan als je de dag later zegt, Heere God, ik weet niet of je dat allemaal wel vergeven hebt, want het liep weer een beetje anders vandaag. Lekker band en zo. Of de auto deed het niet. Of computerstoring. En we beginnen opnieuw. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe vaak de Heer Jezus geweend zou hebben om al die mensen aan wie hij dat echt vergeven heeft. Stel dat je echt iemand hebt gewoon in je directe omgeving aan wie je iets moet zeggen, belijden. En je hebt vergeving gekregen. En je begint elke dag weer te zeuren van, heb je het mij nu wel echt vergeven? Want, ja, ik ben niet zo'n beste en ik heb het niet zo goed gedaan. Nee, dat wist ik al. Dat hadden we toch al. Dat hadden we toch al gehad. Dit was toch afgesproken. Ja, maar. Onze ongerechtigheden. Ik wil niet te drammerig spreken. Zou de Heer Jezus niet gaan huilen zoals Jozef huilde? Geloof je dat dan niet? Geloof je het nog niet? Wanneer is het moment gekomen dat je dit gelovig aanvaardt? En daar dank je wel voor zeggen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat deed. Niet omdat ik het zo goed deed, maar omdat u zo goed bent. Niet omdat mijn gerechtigheden er zijn, maar die zijn er gewoon niet. Ook al denk ik dat ze er zijn, dan valt toch tegen. Het is maar één bron van gerechtigheid en dat is zijn werk aan het kruis van Golgotha. En uiteindelijk komen de broers toch bij Jozef en Jozef spreekt tot hun hart en zegt, ik heb het beloofd en ik doe het. Lieve broeder, zuster, als de Heer Jezus belooft dat ik ben bij je tot aan het eind van deze eeuw, dan doet hij het. Als hij belooft dat hij plaats voor jou bereidt, dan doet hij het. En als hij belooft dat hij jou komt halen, dan doet hij het. En als hij belooft dat je in het huis van de Vader mag zijn, dan doet hij het. Hij zal er zijn. Hij kan niet eens anders. Bij hem is geen schaduw van ommekeer. Maar die duivel, de vader van de leugen, die zit iedere keer de hele zaak op te stoken om maar te zeggen dat het wel anders zal zijn. Ja, dat zegt hij wel, maar. Nou, dat is het verhaal van de twijfel. Neem dus de Heer Jezus. Ziet u dat dan niet in deze prachtige geschiedenis? De broers hebben dan toch kennelijk vrede gevonden. Ik hoop dat jij dat ook gevonden hebt. Dat je echt vrede hebt en dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ken die redder der wereld. Ik ken die heiland. En door het geloof in hem ben ik een kind van God. Nou ja, dan zou je in een bepaalde groep zou je dan halleluja moeten roepen. Of het hele volk zegt dan amen. Hoeft niet hoor. Maar in je hart mag je wel eens reageren, weet je wel. Niet naar mij toe, dat zegt toch niks. Ik kan het toch niet bijhouden. En als ik het erbij kon houden, dan zegt het nog niet. Maar je mag het wel eens een keer zeggen tegen die Jezus, sorry. Iedere keer. Beginnen weer opnieuw. Weer. Ja, men noemt dat met een vrome term de dagelijkse bekering. Nou, kom maar, ga er maar aan staan. We beginnen elke morgen opnieuw. Nee. Ik begrijp wel dat de oorsprong van die dagelijkse bekering een beetje anders is. Heer, we willen ons opnieuw aan u wijden, aan u toewijden. Dat is goed. Doe dat maar morgenochtend. Doe dat maar om 9 uur vanavond. Doe dat maar, zo vaak als het kan. maar de vergeving van je zonden ligt verankerd in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heb je hem, dan heb je leven. Heb je hem niet, dan heb je geen leven. Als je die bron van leven, die bron van zegen, die jonge vruchtboom die Jozef is, die bloeiende, krachtige, jonge vruchtboom met zijn takken boven de muren uit, boven onze grenzen, boven onze afpalingen uit, boven alles uit, als je die jonge vruchtboom hebt, dan heb je leven. En dat kan. Je kunt hier zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schulden, voor mijn zonde gestorven bent. En dat moet je ook doen. Dat is belijden, dat is uitspreken. En ik hoop dat dat gebeurt. We zijn bijna aan het eind van het boek Genesis. In het boek Exodus is alles anders. Hier is Farao, laten we zeggen, een soort vaderfiguur. Maar in Exodus is er een Farao die Jozef niet gekend heeft. Zo begint het boek al. Nou, is dat zo omdat hij even helemaal in een vergeetboek was gekomen? Nee, dat is niet zo. Ze hebben voor elke onderkoning een piramide gebouwd met een paar sfinxen ervoor. Nou, die bult, die lag er al wel. Hoor. Dat was helemaal klaar. Maar de bedoeling is om te zeggen, dat is een hele andere situatie in het Exodusboek. Dat is onze tocht vandaag. Dit is profetie. Het boek Genesis is de ouverture op de hele Bijbel. Van het begin tot het eind. Het begint met de wording, Genesis 1, schepping. En het eindigt met de zegenrijke regering van de geliefde van de vader, de uitverkorene onder zijn broeders. Dat is het hele spectrum van het begin tot het eind, is in het boek Genesis. Van het begin tot het eind. Zoals in een voorwoord van een boek, als het een beetje boekschrijver is. Daarom heb ik nog nooit een boek geschreven, dat red ik niet. Maar in een voorwoord wordt eigenlijk in grote lijnen gezegd wat de inhoud van het hele boek is. Genesis, wording, de inleiding op de schrift, hoort bij de schrift. Het is van de schrijver, ja. Maar alle heilsfeiten staan in het boek Genesis. Alle heilsfeiten, alle heilsfeiten. Het is even slikken, maar het is echt zo. Het is geen geschiedenis. Het is profetie. En deze schitterende heilsfeiten die zijn nu bijna aan het afronden. En dan komt er een heel andere tijd. Een tijd dat er een koning is die regeert, die niets van deze Jozef wil weten. Niet omdat hij hem nooit in de geschiedenisboekjes zou hebben gezien, dat is het niet. Maar hij wilde er niet mee rekenen, hij wilde er niet naar luisteren. Hij had niks met die Jozef, met zo'n uitleg. Dat is vandaag, daar zitten we middenin. Dat is de enorme tragiek van vandaag. Ze willen allemaal aan geschiedenis denken, aan 40, 45 denken, maar ze willen niet aan hem denken. Hij wordt langzaam maar zeker uit de geschiedenis gewurmd, weggeduwd. Ja, hij mag om mij geleefd hebben, zeg maar dan, maar dat kan niet. Het een na het ander wordt gepoogd om de Heer Jezus uit ons beeld te krijgen. Aan het eind van dit boek Genesis, vlak voor Exodus begint, en dan is het toneel is ook heel anders, is er druk, worden ze onderdrukt daar, worden ze als slaven gebruikt, worden ze mishandeld, worden ze, nou ja, gewoon een rotte toestand, een moeilijke tijd, dat is het boek Exodus. Heel anders, lijkt niet op dit. Dat is de tijd van 2014, waar u leeft. Eindtijd noemen we dat. Mag u zeggen. Ik ben er niet van overtuigd geraakt dat eindtijd ongeveer begonnen is in 1882. Ja, mooi het al, hè? 1882. Dat is de eerste uittocht van Joden ergens vandaan richting Israël. Dat is het begin van eindtijd. En daar zitten we nog middenin. En met die eindtijd krijg je van alles. Oorlogen, geruchten van oorlog. De Heer Jezus zegt het. Pestilentiën, aardbevingen, aardverschuivingen, valse leraars, van alles. Al die dingen die in Matthäus 24 staan en zo, en Lucas 21, weet je wat, die reden over de laatste dingen van de Heer Jezus, dat is allemaal eindtijdboodschap. Maar het begint, is al lang begonnen, we zitten er al middenin. Het woord van God is al lang losgelaten. Ze kennen Jozef niet meer. Ze willen hem ook niet kennen. Ze willen hem, de Heer Jezus, niet kennen. Daarom zegt Psalm 2, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Ze willen die zoon niet kennen en ook niet kussen. Ze hebben niks met die zoon. Onze politiek, jazeker, onze politiek. De een schreeuwt nog harder dan de ander. En ze strijken geld binnen alsof ze ervan moeten leven. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit punt van overgang naar een totaal ander beeld heel duidelijk is van het boek Genesis naar het boek Exodus. Exodus is het woord uittocht. Dus een soort uittocht uit Egypte. Maar goed, nu geeft Jozef, die aan het eind van zijn leven gekomen is, bevel ook ten aanzien van zijn gebeente. En natuurlijk is het u opgevallen toen we het lazen dat Jacob zegt, ik wil in het land begraven worden. En daar bij Mamre, bij Hebron in de buurt, daar is een grafplaats. En dat hebben we gekocht en daar wil ik begraven zijn. Dat is de toekomst van mijn vader. Daar is de op. Ja, daar gaat het gebeuren. Want de Heer heeft het beloofd. Daar gaat het gebeuren. Daar doet hij het. Daar gaat hij het echt maken. Amen. Dat is zo. En wat zegt Jozef? Ja, heel anders natuurlijk. Ze hebben hem gebalsemd. Ze hebben hem in een kist gelegd. Ik had de afgelopen dagen een begrafenis van iemand die was voor een klein reisje met zijn familie naar Israël gegaan. Is in Jeruzalem nog geweest op de Olijfberg en nog in de graftuin. En heeft een hartstilstand gekregen daar. En is in het ziekenhuis terechtgekomen en is een paar dagen later overleden. Op paaszondag is hij overleden. Nou, dan krijg je het hele gebeuren dat hij terug moet naar. Hij heeft kennelijk geweten dat zou gebeuren. Want toen ze thuis goed en wel keken, vonden ze een brief van hem dat hij misschien wel in Jeruzalem zou sterven. Ja, ja. 68 jaar, nog niet zo heel erg oud, vond ik. En er stond ook in dat dato daar moest spreken van alles. In een lode kist is hij teruggekomen vanuit het vliegtuig naar Sliedrecht in dit geval. Daar is hij begraven. Op de begraafplaats zeiden ze, die kist is zwaar hoor. Broeders van de gemeente droegen hem. Een beetje naar aanleiding van Stevenus, godvrezende mannen droegen hem ten graven. Van die mooie uitdrukkingen. En daar is hij ook inderdaad in die lode kist. In die kuil gelegd, in een begraafplaats gelegd. Iedereen is het erover eens dat Jozef zijn lichaam in een lode kist is gelegd. Dat was toen zo. En Jozef zei, nu moet je één ding goed beloven. Je neemt, als jullie uit Egypte vertrekken, als jullie hier weggaan, dan neem je mijn gebeente mee. Nou, natuurlijk hebben ze toen ja gezegd, dat doe je altijd op een sterbed. Als iemand op een sterbed iets vraagt, ja, dan gebeurt dat gewoon. Een soort laatste wilsbeschikking. 400 jaar later zijn ze uit Egypte gegaan. Het heeft even geduurd. En ze hebben het gebeente van Jozef meegenomen. Ze hebben 40 jaar lang met een lode kist gesjouwd. Ook andere dingen, maar ook dit. Iedere keer. Van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Die kist meegenomen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls je dit doet, verkondig je de dood des Heren totdat hij komt. Hè? Hebben ze daar avondmaal gevierd? Bij die bosjes in de woestijn? Nee, dat zeg ik niet. Ze hebben wel de kist meegenomen. 2 Korinthe 4 zegt, altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdragen. Altijd. Het is een hele merkwaardige tekst. Ja, wij hebben het dan over ons sterven. Nou, U bent ook, als het goed is, met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven door de doop tot de dood. Ik neem aan dat dat gebeurd is. Of het gaat gebeuren. Maar hoe dan ook, het is anders. Lieve broeder en zuster, we zijn zo gewend aan één keer per jaar aan de doden te denken, dat we zeggen, nou en morgen, nee, morgen hebben we bevrijdingsdag. Dan steken we de vlag niet meer een half stok, maar dan hebben we de vlag helemaal uit. En dan gaan we feest vieren, halleluja. Nou, het lijken wel gelovigen die altijd halleluja roepen, maar nooit bij het sterven van de Heer Jezus meer uitkomen. Dat is voorbij, toch? Dat kan wel één keer per jaar. En er zijn gemeenten die één keer per jaar avondmaal vieren. Eén keer in het kwartaal, die zijn wel ietsje beter misschien in mijn optie. Eén keer in de maand misschien. Maar elke zondag, elke dag, hoe kom je erbij? Hoe haal je het in je hoofd? Het is gewoon van de gekken. Altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdraaien. Altijd die lode kist. Elke stap in de woestijn. Van Veenendaal naar Ede en van Ede weer naar Veenendaal. Elke stap. De kist meenemen. Ja, wij vinden dit te somber. Dit is niet wat we bedoelen. Dit is niet wat we willen. We willen ook een beetje vrolijkheid. Nou, zet er dan een krans bovenop of een foto van de overledene of zo. Sorry hoor dat ik het weer te gek zeg. Maar ik bedoel eigenlijk, komen we nog ooit bij het punt van het sterven van hem, onze Heer Jezus, met ons meedragen? Gebeurt dat nog wel eens? Ja, nee. Ja, dat deden de oude broeders wel vroeger. Dat hadden ze wel. Dat hadden ze meer dan nu. Ja, dat hadden ze meer dan nu. Maar ja, daar kun je niet meer blijven staan. We moeten ook verder, hè. We moeten ook verder. Ja, oh, ik ken al die redeneringen. Al een groot aantal jaren. Het is altijd hetzelfde. We willen dus eigenlijk niet denken, niet terugdenken aan het sterven van de Heer Jezus. Weet u dat alle heil die u nu kent, gekoppeld is aan zijn sterven? Alles. U kunt zeggen, ja, maar ook aan het feit dat hij nu niet, ja zeker, maar de basis is zijn sterven. Ziet u het gebeuren dat Jozef zegt, ja, als het om de belofte gaat, als het om de toezeggingen gaat, nou dan leggen we dus ook een body, een gebalsemd lichaam, in het land, op de plek van de beloften, ja, daar wordt hij begraven. Jacob, weet je wat, door een dorsvloer, daar is het gebeurd. Halleluja. Hij gaat doen wat hij heeft gezegd. Hij gaat het echt waarmaken. En de andere kant is, elke dag die lode kist optillen. Ik weet niet hoe dat valt bij je. Dat zou ik wel willen peilen. Ik heb daar geen pijlstokje voor. Misschien komt er nog een keer. Ik hoop het eigenlijk niet voor mezelf, maar ook naar eigenwijs ook nog, dat ik dat zou kunnen peilen bij anderen. Maar ik hoop dat je dit pakt en dat je daar eens een keer over wilt nadenken. Juist vandaag, dacht ik. Ik wist ook niet dat dat op 4 mei zou gebeuren, dat ik dit zou zeggen. Dat komt pas 2 dagen van tevoren, komt het een beetje binnen. Van, hey, verdraaid. Is dat dodenherdenking soms? Ja. Doe dit tot mijn gedachtenis. De Heer Jezus zegt, denk aan mij. Ik wil niet een soort formule. En ik wil ook niet een soort formele afspraak. Van, en dit moet je doen. Want dan komt er morgen een prediker die zegt, nou, dan moet je dus elke 12 uur herhalen. Maar die heeft weer een nieuwe ingeving gekregen. En zegt zelf een visioen van de Heer. Ja, daar heeft dat zelf bedacht. Maar goed, dan krijg je dus weer een nieuwe. Dan moet het 2 keer per dag of zo. En dan krijg je 3 keer per dag, 4 keer per dag. En dan krijg je dus, wat de Rooms-Katholieke traditie heeft, een dagelijkse mis. Is ooit geweest. Totdat we zeggen, maar het is helemaal mis met die dagelijkse mis, dus dat schaffen we maar af. Sorry, zo is het precies gegaan. Ik heb een zuster uit de Rooms-Katholieke traditie bij de Heer Jezus mogen brengen. Of wij, ik niet alleen, Henny was erbij. En we hebben daar heel veel contact nu nog mee. En die is toen naar de evangelische hoek gegaan. En die vond de holheid van het evangelische denken zo, nou ja, zo niet acceptabel dat ze daar weggerend is. Ik kan me dat indenken. Ik kan me dat echt indenken. Als er alleen maar geroepen wordt over prosperity teaching, dus het gaat je goed, welvaart, evangelie, het gaat je goed, je hebt dit probleem niet meer en dat probleem niet meer. Ik kan me voorstellen dat je daarom heen me zegt, dit is het ook niet. Dus die rende weer terug naar de Rooms-Katholieke traditie. Nu was er in haar omgeving nog een hele oude pastoor. En die had elke morgen nog een dagelijkse mis. Het was in Leiden, in de buurt van Leiden. En onze zuster ging elke morgen in haar autootje daar naartoe. Buitengewone zegen. Als ik gewoond had, was ik met hem meegegaan. Elke morgen denken aan de Heer Jezus. Elke morgen een moment. Ja, u kunt zeggen, ja, maar je wilt toch niet in de Rooms-Katholieke kerk die traditie? Nee, dat gaat niet om die traditie, het gaat over hem. Het gaat niet om de vorm, het gaat over hem. Zou je het wel willen? Zou je die kist, die lode kist, voor willen oppakken? Wordt dat dan niet een last? Nou, dat wordt geen last, maar je wordt zo sterk. Als je dat 10 keer gedaan hebt, dan kun je hem al intillen. Gegarandeerd, dit wordt steeds makkelijker. Maar je probeert het niet, maar je wilt niet geoefend zijn. Als je die sportlui ziet trainen in hun oefeningen met gewicht heffen en weet ik veel allemaal. Hoe ze getraind raken en ze uiteindelijk zover komen dat het een peulenschilletje is. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeder en zuster. Het verhaal van Jozef is hier ten einde. Maar het gaat gewoon door in Exodus. De Heer Jezus is gestorven. Hij is begraven. Hij is opgewekt. Hij leeft. En wij gaan door deze wereld. En we nemen hem mee. We wandelen met hem. En we willen aan hem denken. We willen voor hem leven. We willen hem eren. We willen hem prijzen. We willen hem glorie geven. We willen zijn dood gedenken, verkondigen, proclameren. We willen voor hem gaan. Jacob's lichaam lag in Hebron, in de belofte van de vaderen. Jozef's lichaam is uiteindelijk begraven in zijn eigen erfdeel. Dat moest allemaal naar uitgevogeld worden. Daar ergens, bovenin, waar nu de Samaritanen zijn, weet u wel, waar de Samaritaanse vrouw de Heer Jezus ontmoette. Wat dacht u waarom de Heer Jezus daar naartoe ging? Nou, om deze reden. Als u ooit zich zou bezighouden met de Samaritanen, kom je erachter dat ze waarschijnlijk veel dichter bij de werkelijkheid staan dan u vermoedt. Daar is Jozefs lichaam neergelegd. In het gebied van de 10 stammen. Jacob in het gebied van de 2 stammen. Hebron, gebied van de 2 stammen. Jozef in het gebied van de 10 stammen. Jacob direct, belofte, toezegging. Jozef later, na de tocht. U mag het allemaal meenemen en ik hoop ook dat je het doet en dat je dankbaar bent. Dat je eindelijk een soort brilletje krijgt, die kan ik niet verkopen. Maar ik zou het je wel graag willen verkopen als ik het kon. Waardoor je deze dingen gaat zien en verlangen gaat krijgen om Jozef te volgen op die hele route. Op die buitengewone, spectaculaire route. Van pleisterplaats tot pleisterplaats. Ik wilde zo graag dat vanavond een stukje pleisterplaats voor jou gecreëerd zou zijn. Waar je even kunt uitrusten. Waar je de kist kunt neerzetten. En tegen hem kunt zeggen, super hè, geweldig was je. Toen, dodenherdenking, jazeker. De vlag niet halfstok, maar helemaal uit. Dat eenvoudige omgaan met de Heer Jezus. Wandelen met hem, praten over hem, delen, samen delen dat wat hij zo bijzonder heeft gezegd en gedaan. Dat is geloofsleven. En de geschiedenis van Jozef eindigt hier in die zin, maar het gaat wel verder. Ook al zijn de omstandigheden morgen heel anders en krijgen we een totaal andere route, we nemen hem op. Ja, ik zie het al gebeuren, hè? De sterke mannen die pakken even die kist. Op hun schouders. Niet de kampioen van de Eredivisie. Maar de kampioen. De Heer Jezus. De overwinnaar. Die alles heeft volbracht. We nemen hem mee. En gaan met hem verder. En met hem trekken we door deze wereld. Dat is de insteek. En dat is eigenlijk super. Dat hoort helemaal bij de geschiedenis van Jozef. Ik hoop ook dat u het pakt. De Heere zegene u. Ik wil u graag danken. Vader, ik wil u graag Dank hem voor deze dingen. Dank hem voor de Heer Jezus. Dank hem. Maria van Magdala wilde hem wel wegnemen en hem ergens anders neerleggen. Eigenlijk wilde ze hem meenemen. Hem optillen. Hem dragen. We willen u danken, Vader, dat u ons door uw Heilige Geest wilt vertellen wat onze opdracht is in deze wereld. Hoe we hier vandaag verder mogen gaan met deze dingen. We prijzen u en dragen ons aan u op en bidden om uw zegen. Ik kan dat niet verder brengen, maar u kunt het door uw Heilige Geest zo in mijn hart en in aller hart leggen, dat we dit nooit meer kwijtraken. Dat we dit altijd blijven zien en dat er ook een verlangen ontstaat om dit te doen. Om het gebeente van Jozef mee te nemen en dan tussen aanhalingstekens om het lichaam van de Heer Jezus, om het sterven van Jezus in onze lichamen om te dragen. We willen u danken, Vader, dat u ons dat schenken wilt, dat u op een geweldige manier door uw Heilige Geest wilt gaan werken. We danken u en eren u voor wie u bent.